gaan lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8. In Hosea 1 ontdekten we het grote geheim van de omgang van God met zijn volk, die hij verandert in de omgang van God met zijn kinderen. En we gaan daarover verder op onderzoek. Wat betekent dat? God Vader bij kinderen. Romeinen 8, vers 1 tot 30. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat de wet niet vermocht, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij die naar de geest zijn, hebben de gezindheid van de geest. De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de geest. Althans, indien de geest van God in u woont. Indien iemand echter de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. De halve broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult gij leven. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen? Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Mede-erfgenamen van Jezus Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar op de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop echter dat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en in baresnood is. Niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar een hoop die gezien wordt is geen hoop. Hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de geest. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Maar die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat die zoon, die Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zover onze schriftlezing. De tekst voor de preek is Romeinen 8, vers 14, 15, 16 en 17. Dat allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En zo zegt Paulus, heel bijzonder, heel vrijmoedig, heel hoog. Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Kind van God zijn heeft voor de een heel bekende klank en voor de andere een klank van huiver. Daar kom ik niet aan. Een heel bekende klank kan het voor je hebben. Heeft het gekregen, heel vertrouwd, bijna heel gewoon. God houdt van je, je bent zijn kind. Soms hoor je het iemand met de diepe verwondering van het pas ontdekt hebben stamelen. Zo werd ik zijn kind. Vaker verspreidt het een wat vlakke, weeën geur. We zijn toch allemaal kinderen van één vader. Vanavond blazen we het stof eraf en bespreken dit onderwerp zo dat het voor niemand een vanzelfsprekende zaak meer is. Voor niemand een vlakke, oppervlakkige constatering. Maar dat het voor iedereen de klank van het wonder krijgt. Dit is mijn geluk. God is mijn vader en ik ben zijn kind. Er kwam een moeder bij me, vol zorg over haar kind. Stel dat het nu zou sterven, zou het dan goed zijn? Het is toch Gods kind? De vraag gaf aan, kennelijk gaf haar deze wetenschap niet de troost. Waarom niet? Het was te algemeen. Alsof iedereen automatisch Gods kind is vanaf zijn geboorte. En het zei ook te weinig over het kind zelf. Daarom moeten we elkaar van de algemeenheden afhelpen. En met de Bijbel, de liefdesbrief van God de Vader. Maar ook zijn verklarend schrijven bij het kind zijn van God stellen. Niet ieder mensenkind is kind van God. Wij zijn niet allen kinderen van eenzelfde vader, als wij geboren worden als mens. Gelukkig maar. Want het stelt te veel voor om het zomaar over heel de mensheid te plakken als synoniem voor mens zijn, is kind zijn van God. Hoe zit het dan wel? Wie zijn het wel? Of hoe word je het dan? Paulus in Romeinen 8 doet een suggestie. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn zonen Gods. En die geest ontvang je als de geest van het zoonschap. En die geest staat tegenover het vlees, de werkingen van je lichaam, je behoeften, je intuïties, je instincten, je lusten. En we kunnen de geest volgen of dat vlees. En het vlees volgen kost ons het leven. De geest volgen levert ons het leven op. Dus kind zijn van God zegt wel degelijk heel veel over ons. Het zegt dat wij een ander leven leven. Een leven in strijd met het vlees. Volgens de Bijbel is kind zijn van God niet een zoete, geruststellende uitspraak over onze afkomst. Maar is het een uitdagende, spannende, hoopvolle uitspraak over onze bestemming en onze toekomst. En kind zijn van God heeft met volmaaktheid te maken. Het heeft te maken met Gods plannen van redding van een verloren mensenwereld. Als ik ben een kind van God, voor u hetzelfde klinkt als ik ben een schepsel van God, dan hebt u er vrij weinig aan. Als het voor ons klinkt als kind van God, dat wil ik graag helemaal blijken te zijn. Is het een uitdagende en troostend iets? Dus wij veranderen de vraag heel gauw in, hoe word ik een kind van God? En wat was ik dan eerst? En waarom gebruikt Paulus naast het kind zijn van God ook het zonen van God zijn? Zoals de tweede vraag. En de derde vraag ons af, wat verandert er dan in mijn leven als ik kind van God ben, word? Het christelijk geloof is hierin uniek. Zij noemt God Vader en de gelovigen kinderen van die Vader. In het Oude Testament komt het al voor. Zo staat God altijd al te popelen om al zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren. Maar in het Oude Testament is het nooit individueel bedoeld. Maar gaat het altijd over het volk Israël. Als zijn eerste zoon, geroepen uit Egypte. En iemand onderzocht de Joodse gebedsliteratuur. En vond er bijna nooit dat God Vader werd genoemd. En de moslim doet dat ook niet. En als het al gebeurt, dan betekent Vader figuurlijk voor koning of schepper. Jezus is begonnen Vader, Abba, Papa te zeggen 200 keer. Zijn eerste woord dat we in de Bijbel vinden van hem. Hij was nog maar 12 jaar. Zijn eerste woord wat hij zei. Wist gij niet dat ik bezig moest zijn in de dingen van mijn Vader? En zijn laatste woord aan het kruis. Vader, In uw handen beveel ik mijn geest. En daartussen, meer dan 200 keer, Vader, Abba, Papa. In Matteüs zegt hij tegen zijn leerlingen, gij zult volmaakt zijn gelijk uw hemelse Vader. En dan meende hij, daarmee wat voor mij geldt, wil ik ook dat voor jullie mijn leerlingen gaat gelden. Zijn vader zou hun vader worden. En, gelijk de koppeling erbij, zij zouden er volmaakt door zijn. Ander woord, zij zouden er gaaf van worden. Hoe word je een kind van God? Johannes 1, vers 12. Zoek het op, streep het aan in je Bijbel. Leer het uit je hoofd. Daar staat, doch allen die hem, dat is Jezus, aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn, dat is Jezus' naam, geloven, die niet uit het bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Doch allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Door wedergeboorte word je een kind van God. En wedergeboorte gebeurt wanneer je aan Jezus Christus overgeeft, hem aanneemt als de redder, de verzoener van je zonden. Wat zijn wij dan eerst daarvoor? De Bijbel heeft verschillende verklaringen, verschillende namen voor ons, voordat we kind van God worden. Het Oude Testament, volk van God. In het algemeen, schepsel van hem. Door ongehoorzaamheid zijn we opstandig volk. En heidenen, wij die helemaal niet Gods volk waren. Rebellen, dat is ook een prachtig woord om uit te drukken wat we eerst zijn. Liefhebbers van onszelf, vijanden van God. Naast ongehoorzaamheid zit er bij ons ook het lot in. Daarom nog mooier om te beschrijven wie wij waren. Wij zijn veroordeelde wezen. Zonder hoop. Wij zijn allen als straatschoffies. Zoals Oliver Twist. Of we zullen straks de verhalen horen. Van onze world servants die talloze straatkinderen zullen gezien hebben. Waaronder ook wezen. En ze kunnen ze beschrijven als hedendaagse Oliver Twists. Die geen liefde thuis kregen, of helemaal geen thuis meer hadden. Die zo snel in verkeerde, dat is egoïstische handen, op verkeerde ideeën gebracht. En zomaar in handen van justitie belanden. Voorgeleid aan de rechtercommissaris, een wees is een ontzettend kwetsbaar mens, ook voor de zonde. Een wees heeft niet zoveel reden om zich voor iemand te gedragen. Een wees heeft niet zo snel een eigen waarde, maar heeft een honger, een leegte, een honger naar liefde. Of bevestiging die hem of haar zomaar in de handen drijft van elke manipulerende, uitbuitende persoon. En zo kunnen wezen en zij die zich als wees voelen, prostituee worden, crimineel, geestelijk. Zo zijn wij buiten Jezus Christus een gemakkelijke prooi voor iedere afgod die maar onze leegte, Onze honger naar bevestiging en liefde lijkt te kunnen en zullen vervullen. Vroeg of laat gaat het mis. Vroeg of laat staan we voor de rechter. Is onze zoektocht, onze hunkering ontaard in overtreden, zijn we schuldig en staan we terecht. Geestelijk staan wij als veroordeelde wezen voor onze rechter God. En over die rechtspraak schrijft Max Lucado in zijn boekje Thuis bij God: u verschijnt voor de rechterstoel van God met al uw opstandigheid en fouten. Op grond van zijn rechtvaardigheid kan hij uw zonde niet over het hoofd zien, maar op grond van zijn liefde kan hij u niet over het hoofd zien. Op grond van zijn rechtvaardigheid kan hij uw zonden niet over het hoofd zien. Op grond van zijn liefde kan hij u niet over het hoofd zien. En daarom gaf hij zijn zoon, zijn enige, aan het kruis de veroordeelde. De rechter gaf zichzelf voor uw zonden. Zodat hij het in één handeling voor elkaar kreeg, zowel zijn recht als zijn liefde voluit te honoreren. En hij vraagt: neem je het offer van mijn zoon aan? En hij wacht op ons antwoord: ja, Heer, ik geloof dat u voor al mijn zonden, angsten en depressies aan het kruis mijn vonnis, mijn doodstraf gestorven bent. En hij zegt ons dan: noem me maar vader. Noem me maar vader. Heeft de Heere het al tegen je gezegd, tegen je gefluisterd, tegen je gezongen, tegen je geroepen? Noem me maar vader. Je bent op Golgotha geweest. De naaste dag van je leven. Pikdonker. Al je zonden uitgeschreven op een onschuldig lijkbleek lichaam. En je werd in al je wanhoop gezegd: noem me maar vader. Maar allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. God adopteert in de rechtbank veroordeelde wezen zonder hoop. En zal ze maken tot kinderen zonder vrees. Want hun hart heeft een vader nodig. Zo zijn we allen. Ons hart heeft een vader nodig. Tweede, waarom gebruikt Paulus hier naast kinderen van God zonen van God, zoon Gods? Hierin geeft hij aan hoe wij kinderen van God worden en waarom. We moeten altijd goed beseffen dat wij nooit kind van God worden door zijn adoptie, omdat hij zelf geen kind heeft. Het is geen behoefte van God aan ons dat hij dat doet. Het is puur met het oog op onze behoefte aan een vader. God heeft al een zoon. Een echte. Enige geboren. En met hem is hij ook volmaakt gelukkig. En je zou bijna kunnen gevreesd hebben toen Jezus op aarde was en volmaakt leefde in eenheid met zijn Vader en elke zonde glansrijk weerstaan heeft. Nu is het helemaal einde van ons. Nu heeft God niet alleen het geluk met zijn Zoon, nu heeft hij ook nog eens het geluk van één volmaakt mens bij ons, die het niet zijn. Maar dit zit zo anders. Dit weten we om ons mensen en om onze zaligheid kwam Jezus zijn Zoon hier op aarde volmaakt mens zijn. Paulus gebruikt expres als synoniem voor kinderen van God, zonen van God, om ons op het idee te brengen van, gaat dat niet wat ver? Wij zonen Gods. Er is toch maar één zoon van God. Noem ons maar kinderen. Dan blijft die ene zoon van God duidelijk en helder anders. Nee. We moeten wel degelijk deze naam over ons horen. Zonen Gods. Want hiermee wordt heel duidelijk dat wij geen kinderen van God worden los van Jezus Christus. Paulus zegt, wij zijn kinderen, dus zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Nooit losdenken van Jezus Christus. Hoe zit het dan? Vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, opdat die zoon de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. We hebben het al vaker gezegd. Zonen Gods is niet om de vrouwen uit te sluiten, maar om ons erop te wijzen hoe wij als kinderen van God eruit gaan zien. Als de Zoon van God, gelijkvormig, bestemd tot gelijkvormig, bestemd tot het lijken op zijn enige echte Zoon. Jezus Christus. Hoe zul je op hem gaan lijken? Door na te doen, lukt je nooit. Je zult op Jezus Christus gaan lijken door de Heilige Geest, die jou van binnenuit verandert. Kijk eens in vers 9, 10 en 11. Vers 9, indien de geest van God in u woont. Vers 10, indien Christus in u is. Vers 11, indien de geest van hem in u woont. Als de geest van God, de Heilige Geest in u woont, is Christus in u. Een geheim waarbij we duizelen. De Heilige Geest hebben, is Christus in je hebben. En laat dat maar verder aan God over, hoe dat allemaal moet. En vers 15. Door deze geest van het zoonschap roepen wij Abba Vader. En wat roepen wij dan anders dan Jezus Christus zelf riep zo'n 200 keer in het Nieuwe Testament, en dus in ons nog zoveel vaker. Als Christus in ons is, dan ziet God de Vader in ons zijn geliefde Zoon. En als Christus in ons is, dan roept Christus Jezus, Abba Vader, tegen zijn Vader, vanuit ons. Zo worden wij echt kinderen van God en gelijkvormig aan Jezus Christus, omdat Hij ons niet alleen adopteert, tot zijn kinderen, maar ook in ons komt wonen en zelf alles doet wat nodig is om ons te vervormen tot het beeld van zijn Zoon. Dus wij worden ook zonen van God, zowel de mannen als de vrouwen, zonen van God, omdat we op onze voorbeeldbroer gaan lijken, doordat hij zelf bij ons van binnen alles verandert. En wat verandert het dan? Wat verandert dit kind zijn in ons? Over Jezus, de Zoon, las ik, als de Zoon had hij de Vader lief. Dat is een relatie waarop alle verleidingen en alle bedreigingen schipbreuk lijden. Prachtig om zo Jezus' leven samen te vatten. Als de Zoon had hij de Vader lief en had een relatie waarop alle verleidingen en alle bedreigingen schipbreuk leden. Deze relatie werd gevoed door intiem en veel gebedsverkeer. Jezus had een radicale gehoorzaamheid aan zijn Vader en een hartstochtelijke wil om Gods wil te doen. Het grote verschil tussen Jezus de Zoon en ons is niet dat wij nooit zo'n sterke relatie als Jezus zullen kunnen hebben met God de Vader. Het grote verschil is niet dat wij nooit alle verleidingen en bedreigingen schipbreuk zullen kunnen laten leiden. Omdat wij die relatie hebben. Het is ook niet dat we nooit net zo intiem en veel zullen kunnen bidden als Jezus. Of dat wij nooit net zo radicaal zullen gehoorzamen. Of nooit net zo hartstochtelijk zullen willen wat God wil te doen. Kan allemaal wel in ons. Want Jezus Christus kan het in ons. Het probleem met ons is, wij waren het niet gewend. En met onze adoptie begint dus een heel proces. Het proces van wat ons eerst plichten leken, worden langzamerhand privileges van het zoon zijn van de Vader. Wij waren als veroordeelde wezen niet gewend hoe met een vader om te gaan. Hoe met onvoorwaardelijke liefde om te gaan. Het moet wennen. Paulus zegt wel, wij hebben niet ontvangen een geest van slavernij om weer te vrezen. Maar krijg dat maar eens uit ons. Als we gevormd zijn door zo'n geest van slavernij, van wet, of zijn tegenhanger, geest van losbandigheid, van de ultieme vrijheid die zich niet binden liet. Wij leren Abba Vader roepen, maar het bijbehorend besef in alle omstandigheden geliefd en gewaardeerd kind en zoon te zijn, zal langzaam in ons systeem moeten inzakken. Daarom blijft het ook iets van de toekomst. We zullen het helemaal blijken te zijn. Nu is het nog zo wennen, heel erg wennen. We hebben nog heel lang het hart van een straatschoffie, van een wees. We zijn net als een fabriek die een nieuwe directie kreeg. De oude directeur was Adam. Dat is een slechte directeur. Hij gaf zo leiding aan de fabriek dat er een werksfeer ontstond van ieder voor zich. Nu is Jezus Christus de nieuwe directeur. Maar wij, de werknemers, zijn gebleven. Evenals de oude machines. En de orders uit de directiekamer klinken anders. Maar wij herkennen de toon niet direct. Zo vriendelijk, zo edel, zo alsof we vertrouwd worden. Zo zonder dat we uitgespeeld worden tegenover elkaar. En we horen de nieuwe soort orders uit de directiekamer en beaarzelen. We luisteren nog heel slecht. En we gaan zomaar op onze oude manier aan de machine staan met onze oude angst voor de directie. Totdat de directeur uit het kantoor komt, zijn hand op onze schouder legt en zegt: stop nou maar. Je hebt het al verdiend. Ik heb het voor je verdiend. Stop maar, want ik wil dat je dit vooral weet. Ik houd van je. Ik waardeer je. Echt waar. Dit is wennen. Voor de een meer dan voor de ander. Ons wantrouwen. Ons wezenhart. Voordat die het vertrouwt. Afsluiten. Een paar bladzijden uit dat boekje wat ik noemde. Van Max Lucado. Die een boek geschreven heeft over thuis zijn bij God. Een huis met allerlei vertrekken. En het eerste hoofdstuk is de zitkamer. Wanneer uw hart een vader nodig heeft. Onze Vader die in de hemelen is. Met deze woord leidt Jezus ons het grote huis van God binnen. Zullen wij hem maar volgen. Zoveel te zien. Iedere kamer toont iets van zijn hart. Overal waar je stilstaat leeft je hart op. Geen enkele kamer is echter van zo wezenlijk belang als de kamer die nu allereerst, het is een Amerikaans huis, voor ons open gaat. Loop maar achter hem aan, Gods zitkamer binnen. Neem plaats in de stoel die voor u gemaakt is. En warm uw handen bij het vuur dat nooit dooft. Neem de tijd om te kijken naar de ingelijste foto's. En ontdek de uwe daartussen. Het plakboek van uw leven mag u zeker niet missen. Maar voordat u aan dat alles uw aandacht besteedt, moet u eerst naar de schoorsteenmantel stappen en het schilderij dat daarboven hangt goed bestuderen. Uw vader koestert dit portret. Hij heeft het bewust op een plaats gehangen waar iedereen het kan zien. Al zou u er voor de duizendste keer naar kijken, dan nog zal de aanblik even fris zijn als toen u er voor het eerst naar keek. Al zouden miljoenen mensen het doek bekijken, toch zal ieder er zichzelf in herkennen en iedereen zal gelijk hebben. Het schilderij toont het tedere tafereel van een vader en een zoon. Achter hen staat een groot huis op een heuvel. Onder hun voeten loopt een smal pad. De vader is van het huis komen aanrennen. En de zoon die van de andere kant kwam, heeft zijn pas ingehouden. De twee hebben elkaar ontmoet hier bij de poort. We kunnen het gezicht van de zoon niet zien. Het is als het ware begraven tegen de borst van zijn vader. Nee, zijn gezicht kunnen we niet zien, maar wel zijn versleten jas en zijn vieze haren. We kunnen de modder op zijn kuiten zien en het vuil op zijn schouders en de lege buidel op de grond. Ooit was die buidel vol met geld. Ooit was deze jongen vol trots weg geweest. Maar dat was wel een dozijn herbergen geleden. Nu is de voorraad geld en trots uitgeput. De verkwistende zoon komt niet met een geschenk, ook niet met een verklaring. Enige wat hij biedt is de geur van varkens en een herhaalde verontschuldiging. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Hij voelt zich onwaardig voor zijn geboorterecht. Stuur mij maar weg, straf mij maar, haal mijn naam maar van de brievenbus af, schrap mij maar van de familiestamboom. Ik ben bereid mijn plaats aan uw tafel op te geven. De jongen zal al dik tevreden zijn als hij een huurling mag zijn. Er is echt één probleem. De jongen is dan wel bereid niet langer zoon te zijn. De vader is niet bereid om op te houden vader te zijn. Nee, op het schilderij kunnen we het gezicht van de jongen niet zien. Maar het gezicht van de vader kunnen we gewoon niet missen. Kijk eens naar de tranen. Die parelen op zijn verweerde wangen. Naar de glimlach die door zijn zilveren baard heen schijnt. Eén arm houdt de jongen vast, zodat hij niet valt. De andere drukt hem dicht tegen de borst van de vader, opdat hij niet zal twijfelen. Opschieten, roept hij tegen zijn knechten. Brengt vlug het kleed hier en trekt het hem aan. Doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. Laten wij feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Wat moeten deze woorden de jonge man verbaasd hebben? Mijn zoon was dood. Hij dacht dat hij zijn plaats in het huisgezin verloren had. Hij had immers zijn vader in de steek gelaten. Hij had immers zijn erfenis erdoor gejaagd. De jongen nam aan dat hij het voorrecht van het kindschap voorgoed verspeeld had. Maar zo gemakkelijk geeft de vader het niet op. In zijn denken is de zoon nog steeds een zoon. Kind kan al lange tijd van huis zijn geweest. Hij is gewoon een moment uit de gedachten van zijn vader geweest. De zoon mag dan de tafel verlaten hebben. Hij heeft nooit het gezin verlaten. Deze boodschap mag u niet missen. Misschien bent u bereid niet langer Gods kind te zijn. Maar God is nooit bereid niet langer uw vader te zijn. De zitkamer, wanneer uw hart een vader nodig heeft. Amen.